Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen. Het lijkt haast een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan het lijden? Het lijden na 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis? Daarover spreek ik met dominee Willem Glashouwer, die over dit onderwerp een boek heeft geschreven. En dat boek heet Totdat. Willem, van harte welkom.
Dank je wel.
Dit is dus het boek wat jij hebt geschreven.
Ja.
Je hebt het geschreven niet na 7 oktober van afgelopen jaar, maar al een paar jaar eerder.
Absoluut.
Maar toch zijn er best wel veel herkenningspunten in het boek. Hoe kan dat?
Ja, omdat het Bijbelstudie is.
Ja.
En de Bijbel is een heel bijzonder boek. En de Bijbel bevat voor een derde deel zeker wat dan profetie genoemd wordt. Van tevoren geschreven geschiedenis. En soms zeg ik wel eens, de Bijbel is actueler dan de krant van morgen. Wie weet wat de toekomst in gaat houden?
Ja.
Dat weet geen mens.
Nee.
Behalve hij die de toekomst en de tijden vast in zijn handen heeft. De schepper van hemel en aarde.
Dus de beste krant is de Bijbel, zeg je. De meest
Precies.
betrouwbaar. Ja.
Absoluut. Want ja. hij weet wat die toekomst gaat inhouden. En het mooie is dat hij dat niet voor zichzelf gehouden heeft, maar dat hij dat verteld heeft aan zijn knechten, de profeten van Israël. En die hebben het mooi opgeschreven. En zo ligt dat boek daar. En je kunt het lezen en je verbazen over de actualiteit ervan.
Ja, nou, dat is ons onderwerp van vandaag. In ieder geval, daar gaan we in ieder geval voor een stukje gaan we daar induiken. Waarom is het belangrijk om bij dit onderwerp stil te staan? Bij profetische vergezichten en wat we allemaal weten of niet weten over de toekomst?
Omdat we dan de tijd waarin wij leven gaan begrijpen. We worden natuurlijk gebombardeerd door een enorme hoeveelheid informatie via de media. Allerlei vormen ook van nepnieuws en complottheorieën en allerlei ideeën over waar het met de wereld naartoe gaat. Ja, je zou er benauwd van worden.
Ja.
Maar als je dan ontdekt dat er een boek is, dat je gewoon vertelt wat er in die toekomst allemaal gaat gebeuren, dan besef je ook in één keer dat er dus iemand is die dat precies weet en die dat ook zelf in zijn hand houdt.
En geeft dat ook rust?
Dat geeft je gewoon rust, want dan besef je in één keer. Er staat ergens in de Bijbel, zegt Jezus zelfs, dat de volkeren zullen bezwijmen van angst voor de dingen die over de wereld zullen komen.
Ja.
Maar jullie geheel anders.
Ja. Hè?
Als deze dingen beginnen te gebeuren, dan betekent dat, zegt hij tegen ons, dat de verlossing, jullie verlossing steeds dichterbij komt.
Mm.
Dus
daar
als je
uit, ja.
dat leest, dan besef je, hij weet ervan. En het loopt hem kennelijk niet uit de hand. Hij weet ook waar het op uitloopt.
Ja.
En daar kan ik innerlijke rust bij vinden.
Nu baseer jij je. Kijk, in dit boek heb jij geschreven een aantal jaar geleden. Het boek Totdat is een van de 10 boeken die er zijn geschreven over de profetieën. Er zijn bibliotheken volgeschreven over dat onderwerp. Met theoloog zus die er zo over denkt. En theoloog de andere die er anders over denkt. Maar in hoeverre kun je die profetieën die duizenden jaren geleden zijn geschreven, in hoeverre kun je die veilig toepassen op de situatie nu?
Ja, ik denk dat je dat om te beginnen voorzichtig moet doen. Ik denk dat je ook een paar dingen moet beseffen. Dat de Bijbelse profetie, delen uit de Bijbel, zijn al enkele duizenden jaren oud. De profeet Jesaja leefde 2500 jaar geleden. Dat dus de profetie, toen God sprak tot deze profeten in Israël, is eigenlijk als een steen in de vijver. Als je een steen in een rimpeloze vijver gooit, dan krijg je golven. En die golven die blijven maar doorgaan tot ze uiteindelijk tegen de oever aanbotsen. Dus de profetie heeft een gelaagdheid in zich. Het had al meteen betekenis voor de mensen in de tijd waarin de profeet sprak.
Ja.
Maar daar hield het niet mee op. En dat is het mooie. Dat betekent dat dus ook in alle eeuwen de Bijbel door gelovigen blijft, gelezen kon worden. Omdat het altijd ook een soort patroon duidelijk maakte. Mm-hmm. En ook een besef van dat er meervoudige vervulling van die profetie is.
Maar dat maakt het ook gelijk een beetje ingewikkelder, denk ik. Want anders zou je zeggen van nou, dan maken we een afstreeplijstje van alle profetieën in de Bijbel. Nou, dit is gebeurd, dit is gebeurd, dit nog niet, dit is gebeurd. En dat is makkelijk, dat is overzichtelijk. Maar zo makkelijk is het dus niet.
Nee, dat zie je wel vaak gebeuren. Ja. Dat mensen dan al die profetieën nemen en dan maken ze er een soort legpuzzel van, hoe ze ze allemaal met elkaar in verbinding kunnen. Want ze staan natuurlijk door het hele boek heen. Dus dan zeggen ze, ja, maar dat enzovoort. En dan komen er geweldige schema's, worden er ontwikkeld. Mm-hmm. Dat is al gebeurd. Dan gaat dat gebeuren. Dan komt dat, tenslotte dat.
Maar dat geeft wel overzicht, zou je zeggen.
Dan heb je een prachtig overzicht. En in het begin was ik daar ook razend enthousiast over, want het leek allemaal te kloppen. Logisch zat het goed in elkaar. Mm. Het was helemaal ondersteund met bijbelteksten. Eerst dit, dan dat. Maar toen ontdekte ik dat als ik dan een volgend boek in mijn hand nam over de profetie, de schrijver zei, ja, u hebt een mooi boek geschreven, zei hij tegen die eerste schrijver, maar u hebt een paar foutjes gemaakt. U hebt dat daar gezet in uw schema, maar u had dat eigenlijk daar moeten zetten, want dat komt eerst en dat komt later. En opnieuw, helemaal logisch, allemaal bijbelteksten. En dan pak je het derde boek en de schrijver zegt, u zit er allebei naast, want zo is. Dus daar moet je van af. Dat belemmert je. Wat je moet doen is onbevangen de Bijbel nemen en gaan lezen. Mm-hmm. En dan gewoon beseffen dat wat daar geschreven is niet een soort dubbele bodem bevat. He, als daar gesproken wordt over Israël, dan wordt er ook Israël mee bedoeld. Niet bijvoorbeeld de kerk of iets dergelijks.
Nee. Maar als je zeg maar die onbevangenheid hebt en jij gaat de profetieën lezen, kun je dan elke profetie die in de Bijbel staat ook toepassen op nu?
Ik denk niet allemaal. Je kan bijvoorbeeld, dan ontdek je dat er een groot aantal Bijbelse profetieën zijn die wijzen op de komst van een verlosser. En die in zijn komst, Jezus, geboren in Bethlehem,
toen zijn vervuld.
Dat hij voor 30 zilverlingen verkocht zou worden, dat de maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren, dat, nou ja, dat hij op een ezel Jeruzalem zou binnenrijden enzovoort. Dus dan weet je, maar dan ontdek je dat daarnaast en nog een heleboel andere profetieën zijn die nog niet vervuld zijn. Nee. Die soms wel, als het ware, lijken een eerste vervulling te krijgen in de tijd waarin ze uitgesproken werden. Maar dat is een patroon dat zich als die golven van de vijver zich steeds verder ontwikkelt.
Dat als het ware terugkomt eigenlijk.
Ja. Precies, en dat de eindvervulling van de profetie, ja, zich bevindt, ik zeg wel eens dan klotsen de golven tegen de eeuwigheid. Dus de eindvervulling, en dat betekent dat we nu in een ontzettend interessante tijd leven. Ja. Want
laten we daar eens over hebben. Want kijk, ik denk dat veel van onze kijkers, misschien niet allemaal, dat die de Bijbel lezen, dat die de profetieën lezen. Als je nou met de kennis van die Bijbel kijkt naar het Israël van vandaag en wat er gebeurt voor 7 oktober, maar ook na 7 oktober. Wat zie je dan terug van de profetieën die in de Bijbel staan?
Nou, wij leven in een ontzettend interessante tijd. Want wij zien Bijbelse profetieën met eigen ogen vandaag de dag in vervulling gaan. Als ik eens even er eentje uit mag lichten. Het gaat dan over Israël. Mm-hmm. Jeremia 23. Daar lees je bij deze profeet over wat we vandaag de dag zien gebeuren. Ja. Namelijk die terugkeer van het Joodse volk naar Israël.
Ja, Jeremia 23 is dat.
Vanaf vers 7. Ja. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dus ooit, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken. Dat was lang geleden, Mozes, uit de slavernij van Egypte, onder Mozes, de 10 plagen van Egypte, de doortocht door de Rode Zee, de Exodus wordt het genoemd, het Joodse volk viert het nog ieder jaar, ja. Met Pesach. En, het is eigenlijk de wortel, een van de wortels van het bestaan van het Joodse volk, die verlossing uit de slavernij van Egypte. Maar, zegt de profeet, ooit zal dat verbleken wat er toen gebeurd is bij wat er nog staat te gebeuren. Dus men zal dan niet meer zeggen zo waar de Heere leeft die de Israëliet uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarmee hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen.
Dat gaat over de terugkeer van het Joodse volk.
Dat gaat over de terugkeer van het Joodse volk. En dan niet uit één land, Egypte, maar uit alle landen van de hele wereld. Ja. Dat zal indrukwekkender zijn dan die hele uittocht uit Egypte. He, toen waren het misschien al met al, boeknummerie zegt 600.000 ruim mannen, levieten niet meegerekend, tel daar de vrouwen en de kinderen bij op. Nou, dan heb je een volk van 1,5 tot hooguit 2 miljoen dat uit Egypte optrok. Alleen maar uit dat ene land Egypte. Ja. Maar ooit, zegt de profeet, zullen ze uit de hele wereld, uit het Noorderland. En dan moet je natuurlijk je voeten in Jeruzalem, in Israël zetten. Dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Mm-hmm. En het Noorderland is dan tenslotte Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken. Het oosten is dan het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Het westen is dan Europa en de Amerika's. Mm-hmm. Het zuiden is dan Afrika.
Dus uit al die windstreken komen die
komen ze terug en wij zien dat gebeuren. Nou, dan zie je dus een profetie in vervulling gaan die een paar duizend jaar geleden is die nog nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, maar die nu gebeurt. Ja. En dan besef je in één keer, dus de Allerhoogste doet nu volgende stappen in de geschiedenis.
Ja. Is dat voor christenen die daarmee bezig gaan, die zich erin verdiepen, is dat ook een verdieping van het geloofsleven om daar juist heel erg mee bezig te zijn met die profetieën?
Absoluut. In alle voorzichtigheid nogmaals. Maar de verborgen dingen zijn voor de Allerhoogste zelf. Maar wat hij onthult, geopenbaard heeft, wat hij gezegd heeft, dat mag je onderzoeken. En daarmee krijg je in één keer zicht op de geschiedenis. Dan besef je dus, dus dat volk hier terug, dat doet God. Hij doet ze optrekken uit alle. Dat is niet zomaar een politiek proces waar de Verenigde Naties bepaalde beslissingen genomen hebben. En toen kwamen ze in één keer weer terug naar het land. Nee, hij leidt de geschiedenis. Waarom komen ze terug? Wat gaat hij nog meer doen? Wat is de bedoeling dat ze weer na bijna 2000 jaar in de hele wereld verstrooid geweest zijn, nu terugkeren? En zien wij dat? Zien de Verenigde Naties dat? Ja. Wat een wonderlijk proces dit is.
Ja. Ziet dus de christenheid dat? Met de ogen van de Bijbel ga je kijken naar
je gaat met zijn ogen, met de ogen van de Bijbel, ga je kijken naar de dingen die in de wereld komen. En je gaat ook in één keer beseffen, want we leven natuurlijk, ik heb de Verenigde Naties genoemd. Nou, er gaat zowat geen dag voorbij of er wordt weer een anti-Israël resolutie op touw gezet. En iedereen holt daar achteraan. Die zien er kennelijk niks van. Wat voor een bijzonder volk dit is. Wat voor een bijzonder land dit is. En waar het allemaal op uitloopt. Waarom zien ze dat niet? Er staat een tekst die ik onlangs weer eens ontdekte in Jesaja 25 vers 7. Daar staat dat hij, de Allerhoogste God, op deze berg, en dan gaat het over de berg Sion, over de Tempelberg, over het hart van Jeruzalem. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert. Er ligt dus kennelijk een soort natte deken, een sluier, over de hele wereld, over de volkeren. De bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Ze zien het eenvoudig niet. Maar hij zal dat op een gegeven moment gaan opheffen.
Ja.
En dat is natuurlijk fantastisch. En dan in het volgende vers staat er, en de smaad van zijn volk, hè, Israël wordt bespot, gehoond, vervolgd, vermoord, bestolen, beschuldigd van alles en nog wat. Hij zal de smaad van zijn volk van de gehele aarde verwijderen. Overal in de hele wereld is er die haat, die weerstand tegen Israël, tegen het land, tegen het volk. Maar hij zal die smaad van Israël verwijderen. Ja. Wij doen ons uiterste best in de programma's om informatie te bieden, zodat we er iets van gaan zien.
Ja, maar daar zijn de uitzendingen natuurlijk ook voor.
Daar zijn de uitzendingen voor.
Wij hebben het over je boek, hè, in deze uitzending. Totdat. Je hebt een boek geschreven met 14 profetische vergezichten, staat hier.
Ja.
We gaan daar een aantal uitpakken. Als mensen het hele boek willen lezen, dan kunnen ze dat natuurlijk gewoon bestellen. Wij hebben er een stuk of 5 die we gaan bespreken. 5 van de 14. En we beginnen met de eerste. Dat is in hoofdstuk 1. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Wat betekent dat totdat? Want totdat is een soort kanteling in de tijd.
Precies. Totdat is eigenlijk een ontzettend profetisch geladen woordje. Mm-hmm. Wat betekent totdat? Het lijkt allemaal maar door te gaan en door te gaan in de wereld en er verandert nooit wat. Het is allemaal op hetzelfde en eindeloos herhaalt de geschiedenis wel in cirkelbewegingen. En dan.
Mm-hmm. Totdat. Maar,
totdat. En dan wordt het in één keer radicaal anders. Ja. Dus dat woordje totdat is een goddelijke garantie dat er ooit in één keer totaal nieuwe tijd aanbreekt. Ja.
En wat is die totdat de tijden der heidenen vervuld zijn? Waar, in welke tekst staat dat?
Dat staat in Lucas 21. Dat is een woord van Jezus zelf. En dan gaat het over Jeruzalem. Dan zegt hij... In vers 24, laten we daar maar beginnen, Lucas 21, vers 24. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards. Dan gaat het over de Joden die uitgemoord worden toen de Romeinen in het jaar 70 stad en tempel met de grond gelijk maakten. Ja. Meer dan 1 miljoen Joden over de kling gejaagd hebben. Duizenden gedumpt hebben op de slavenmarkten van het Midden-Oosten of meegesleept naar Rome om triomfantelijk aan de keizer te tonen met alle tempelschatten die je nog afgebeeld ziet op de triomfboog in Rome. En weet je wat ze met dat geroofde goud van Jeruzalem toegedaan hebben? Daar hebben ze de bouw van het Colosseum mee gefinancierd. Ja. Dat is gefinancierd met geroofd Joods goud. En dat is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. Maar goed, ze zullen vallen door de scherpte des zwaards. Dat is letterlijk in vervulling gegaan. Als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, onder alle volkeren. En Jeruzalem zal door de heidenen, door de volkeren vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Dus Jezus zegt, er komt een tijd dat Jeruzalem totaal onder de voet gelopen zal worden door de niet-Joodse
volkeren. En dat
volkeren.
Hebben we gezien na het jaar 70.
Na het jaar 70, de Romeinen, de Byzantijnen, de islamitische machthebbers. Toen eenmaal in 650 na Christus Mohammed opkwam en zijn boodschap uitdroeg. De tijd van de Mamelukken, van de Omajjaden.
Eindeloos vaak is Jeruzalem.
Eindeloos, door toen de Turken voor 400 jaar met het groot Ottomaanse Rijk. Maar iedere keer dus die heidenen die Jeruzalem vertrapten.
Totdat.
Want nu is dat niet meer het geval. Het proces kwam in de 19e eeuw op gang dat God uit de hele wereld de Joden ging terugbrengen naar dat land. Mm. Eerst konden ze stukjes kopen en de moerassen tot ontwikkeling brengen, Jeruzalem. En toen kwam uiteindelijk in 1948 de politieke besluitvorming van de Verenigde Naties.
Om een Joodse staat op te richten.
Ja. Joodse staat. Mm. En Israël mocht dit jaar zijn 76-jarige bestaan dus vieren.
Ja.
Je zou denken, daarmee komt een einde van het vertrappen door de volkeren van Jeruzalem. Dus daarmee zijn die tijden der heidenen over Jeruzalem verleden tijd. En in zekere zin is dat ook wel zo. Ja. Maar ik denk nog niet helemaal. Waarom niet? Omdat wat maakt Jeruzalem tot Jeruzalem? Dat is het hart van Jeruzalem. Ja. Dat is de Tempelberg.
En daar is heel veel strijd om.
Daar is heel veel strijd om. Mozes zegt dat het in het beloofde land zal er een plek zijn waar de Allerhoogste zijn naam zal doen wonen. Mm. Dat blijkt uiteindelijk Jeruzalem te zijn. Waar dan ook de tempel gebouwd wordt. De lammeren voor Pesach mocht ook alleen maar op die plaats geslacht worden. Mm. Enzovoort. Dus, maar die plek, die tempelberg, is in handen van de niet-Joodse wereld, van de islam.
Ja.
Er is geen tempel.
Dus daar zitten we eigenlijk nog middenin. Dus, dat is nog niet geweest.
Dus dat centrum waar het eigenlijk om draait, is nog steeds bezet gebied onder de heiden. De Arabieren, de islam voert daar het bewind. Ja. Formeel is het natuurlijk wel in handen van Israël. Maar een nieuwe tempel daar neerzetten, van zolang zal die leven niet, dan krijg je meteen oorlog met de hele islamitische wereld enzovoort. Dus er staat nog wel het een en ander te gebeuren.
Totdat de dag aanbreekt.
Totdat de dag aanbreekt. Dat is een citaat uit Petrus, uit de tweede Petrusbrief. En daar wordt dan ook weer gewezen door deze apostel.
Dit is het volgende totdat, hè?
Op de profetie.
Ja.
2 Petrus 1, vanaf vers 19. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel, hè, je doet er goed aan er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. Het gaat allemaal erop uitlopen dat de dag aanbreekt.
En wat is die dag?
En dat is de dag van de komst van de verlosser van de wereld. Mm. Hij omschrijft het hier zo, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet ge vooral weten dat geen profetie een eigenmachtige uitlegging toelaat. Hij waarschuwt al tegen al dat gepruts met die profetieën die je dan vaak ziet. Doe dat niet, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Dat waren niet zo de gedachten van die profeten van toen of zo, eigen ideeën.
Maar geïnspireerd toch?
Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. En daar moet je dus, het is woord Gods. En daar moet je met alle eerbied en respect, maar je moet het wel ter harte nemen. En zo zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, let op de tekenen der tijden. Let op dat profetisch woord. In Matthäus 18 vergelijkt hij het met het weerbericht. Hij zegt, jullie zijn aardig in staat om te voorspellen wat voor weer het morgen wordt. He, regen, rood, stormachtig, luchtrood, avondrood, morgenrood. Je kan het wel een beetje interpreteren wat dat gaat opleveren voor het weer. Maar hij zegt, kun je dat niet ook met de tekenen der tijden? Als je toch ziet naar wat er in de wereld gebeurt, zegt hij, dan moet je weten in welke tijd je leeft en wat er dus allemaal nu op je afkomt.
Ja, dat je dat leert herkennen eigenlijk.
Dat je dat leert herkennen. En dat herhaalt hij eigenlijk in Matthäus 24. Als die grote redevoering over de toekomst. Hè, Jezus was een van de grote profeten. Hij was nog een heleboel meer dan dat, maar hij was ook een groot profeet. Als zijn discipelen zeggen, wanneer gaat Jeruzalem vernietigd worden? Hoe zit dat allemaal? En wanneer komt uw koninkrijk van vrede en gerechten? Hoe weten we dan? Dan zegt hij, ze vragen hem, en wat is het teken van uw komst?
Mm-hmm.
Waar moeten we dan op letten in de wereld? Dat het nu bijna zover is dat u komt en dat dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal gaan.
En ja, dan zegt dat hij, is dat koninkrijk, ja.
Dan zegt hij, ga rustig zitten. En dan gaat hij al die tekenen der tijden opzommen.
Ja. Mm-hmm.
En dus, mijn vader zei
heel
wel
kort,
eens...
Heel kort, dan gaan we naar de volgende tot dan.
Ja, ja, hij zei nog wel eens, let op de tekenen, mm-hmm, maar ga nooit rekenen.
Dat is weer de waarschuwing.
Dat
inderdaad
is weer de waarschuwing, ja, van, ja, bekijk het, denk erover na, bid ervoor, want God doet geen ding of hij, mm-hmm, zegt het aan zijn knechten, de profeten,
maar,
lees je in Amos 3,
ja,
maar,
mm-hmm,
ga er niet mee aan de haal.
Ja, we gaan naar het volgende, totdat.
Ja.
Totdat alle vijanden verslagen zijn. Dat is natuurlijk op dit moment een heel actueel totdat, ja, om het zo te zeggen. Waar staat dat in de Bijbel?
Dat staat in 1 Korinthe 15. De brief van Paulus aan de Korintiërs, mm-hmm, dat is een geweldig hoofdstuk over de lichamelijke opstanding van, ja, de doden. Want dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waar het op uitloopt in deze wereld, ondanks alle ellende die je nu... we gaan een fantastische toekomst tegemoet. Vrede en gerechtigheid, ja, over de hele wereld. En dan behandelt hij dat helemaal over die lichamelijke opstanding van Jezus. En dan lees je in 1 Korinthe 15, vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Dus het koningschap van Jezus over de wereld voltrekt zich, waarin vijand na vijand na vijand na vijand na vijand onder zijn voeten gelegd wordt. En de laatste vijand, de dood, is het sluitstuk van de verlossing.
Zou je ook kunnen zeggen dat zo eigenlijk stap voor stap het vrederijk, zeg maar, wordt opgebouwd?
Absoluut.
Ja.
Het vrederijk, het rijk van vrede en gerechtigheid, is denk ik een proces van diverse fasen. Als Jezus persoonlijk in Israël aanwezig is, 2000 jaar geleden, dan rondom hem heen worden de tekenen van het koninkrijk zichtbaar. Voorproefjes, voorbeelden. Wat zijn dat? Zieken worden genezen. Blinden gaan zien. Doven gaan horen. Ja, doden worden opgewekt. Hij bedwingt de krachten van de natuur met de storm op het meer. Hij zegt, zwijg, wees stil, zegt hij tegen de wind en de golven. Hij schept brood voor de hongerigen.
Dat waren de eerste tekenen van het
vrederijk. Dat zijn tekenen die, als het ware, voorproefjes waarmee die duidelijk maakt, kijk, als het koninkrijk echt gekomen zal zijn op aarde, dan zijn dat dingen die dan gewoon wereldwijd normaal worden.
Ja. Ja.
Het zijn tekenen.
Ja.
Dan komt het moment dat hij naar de hemel gaat, nadat hij aan het kruis, hè, als het lam van God voor de zonde van de wereld, voor jouw zonde, voor mijn zonde, voor uw zonden.
Ja.
Dan met de hemel, nog 40 dagen lang gaat hij heen en weer tussen die hemelse werkelijkheid en onze wereld. Hij heeft een lichaam dat kennelijk daartoe in staat is.
Ja.
Zou dus ook kunnen betekenen dat als hij straks komt, dat hij gewoon heen en weer kan gaan tussen het hemels Jeruzalem en het aards Jeruzalem.
En dat brengt ons ook bij dat volgende, totdat ik kom.
Precies.
Ja.
Dus,
totdat ik terugkom, sorry.
Ja. Hij gaat naar de hemel. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik zal de Heilige Geest uitstorten. En nou gaan jullie, mijn Joodse vrienden, de wereld in. En jullie gaan over dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde spreken in de hele wereld. Ja. Tot een getuigenis voor alle volkeren. En dat is nu 2000 jaar. En hij zegt, dan zullen dezelfde tekenen door de Heilige Geest ook zichtbaar worden. En in die 2000 jaar van de verkondiging van het evangelie is telkens dat zichtbaar geworden. Zieken werden genezen, blinden werden ziende, zelfs een enkele dodenopwekking. Hè? Het boek van de Handelingen al, Paulus, die een jongen die uit het raam zijn nek breekt, terug mag brengen in het leven. Dus die tekenen zijn doorgegaan, ook al was Jezus zelf in de hemel, maar door de Heilige Geest. Volgende fase, als die weer komt, als zijn voeten op de olijfberg zullen staan. En dan wordt dat koninkrijk normaal mm-hmm. over de hele wereld.
Dan gaan die kringen van die vijver ook
die kringen die gaan steeds verder. En het laatste is dat zelfs de dood verwijderd zal worden. Want in dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid sterven mensen nog wel. Maar op hoge leeftijd. Als je dan 100 jaar oud bent en je sterft, zegt Jesaja, dan ben je eigenlijk nog maar een jongeling. In het begin van de Bijbel las je ook dat de leeftijden
veel hoger lagen van mensen.
Veel hoger. Ja. 6, 7, 8, 900 jaar zelfs.
Dus dat komt ook weer terug aan het einde van
het lijkt net of dat weer terugkomt. Maar er blijft nog wel de dood. Die gaat tenslotte ook verdwijnen. Ook in de schepping gaat die verdwijnen. Want de schepping zucht, heeft te lijden onder dat eindeloze uitsterven dat door de zonde van de mens in de wereld gekomen is.
We gaan naar ons laatste tot dat toe. En ik besef me heel goed, Willem, dat we in deze uitzending niet alles kunnen bespreken. Sterker nog, niet alle tot dat die in jouw boek staan, die bespreken we. Maar tot dat Jeruzalem.
Ja, daar draait
zo heet het. Zo heet de titel van het hoofdstuk. Het is geen zin met een werkwoord, maar in welke bijbeltekst staat het?
Volgens mij is dat een citaat uit Jesaja 62. Mm-hmm. Dat hele hoofdstuk gaat over Jeruzalem. Ja, Jesaja 62, vers 1 en 7. En ook Jesaja 63, daar loopt het in door. Dan zegt de profeet dit. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volkeren zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid. En men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond des Heren zal bepalen. Dus, en daarom roept hij ook op tot gebed voor Jeruzalem. In het zesde vers. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de hele dag en de hele nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust en laat hem geen rust totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
En dat is ook dat vergezicht wat we hebben, wat Jeruzalem ook gaat zijn.
Absoluut. Jeruzalem, daarvan zei hij, mijn heilige naam zal daar wonen. En toen de tempel gebouwd werd, de heerlijkheid des Heren, de Shechina wordt die genoemd, door een wolk omgeven, nam toen bezit van dat huis. Ja. Zoals hij dat ook wel in de tabernakel gedaan had. Die tent waarmee Israël door de woestijn trok.
Ja.
Er komt dus een moment dat de heerlijkheid, de Shechina, opnieuw zal gaan wonen op de berg in Jeruzalem.
Ja, is dat moment dichtbij, denk je?
Dat is heel dichtbij.
Ja.
En ik denk dat daarom ook Israël terugkeert. Want waarom keert Israël terug? En waarom wordt Jeruzalem hersteld? En waarom komt de heiligheid Gods daar weer wonen? Dat lees je prachtig in Jesaja 27. Hè. We hadden al Jesaja 25 over die bedekking en die smaad van Israël. Maar in Jesaja 27 staat: in de komende dagen, dat is weer in de toekomst, zal Jacob, 12 stammen van Jacob, Israël, zal Jacob wortels schieten. Mm-hmm. Worteltjes in de grond van Israël slaan. Israël zal bloeien en vrucht dragen. He, ze keren terug, ze nestelen zich daar, ze groeien, de wortels. Groeien, bloeien, vrucht dragen. En waarom? Zodat zij de wereld met vruchten vervullen.
Dus tot zegen van de wereld.
Tot zegen van de hele wereld. En dan gaat het echt niet alleen om de sinaasappelen van Jaffa. Nee, alles wat hij in dat volk geïnvesteerd heeft als uitverkoren volk. De Torah, de geboden, de wetgeving. Alles wat maar nodig is voor een gezond leven, voor een welvarend leven, voor een gelukkig leven, voor een rijk leven, voor een vredig leven, voor een rechtvaardig leven. rechtvaardig leven.
Dat wordt dan uitgespreid.
Dat wordt dan vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Ja. Zien de volkeren dat? Nee.
Nog niet.
Maar die gaan het dan. Er komt een moment dat vanuit die stad enzovoort. Ja. Ziet de christenheid dat? Ook nauwelijks. Die hebben een theorie ontwikkeld dat God klaar was met de Joden. Dat de kerk het nieuwe Israël is.
Ja. Dus, maar ooit gaan ze het ook zien.
Ziet Israël het? Ook eigenlijk nauwelijks. Mm-hmm. Die hebben ook een bedekking op zich. Die de Allerhoogste, Zacharia 12, vers 10 tot 14, door een bijzondere uitstorting van zal die de doofheid en de blindheid wegnemen.
Ik heb nog één vraag voor je, Willem, want we moeten gaan afronden. Eigenlijk de vraag waar we ook ons gesprek mee begonnen. Wanneer heeft het Joodse volk genoeg geleden?
Dat weet hij alleen. De maten, dat lees je in de Bijbel ook. God heeft een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken dan wij. Dat lijden van Israël zit hem. Die hebben een unieke vorm van lijden. Er is veel lijden in de wereld, maar Israël heeft een heel unieke vorm. Omdat zij namens de Allerhoogste op deze wereld geschapen zijn door hem. En daarom is ten diepste de haat tegen Israël, is haat tegen de God van Israël. Ja. Dus dat is een hele aparte vorm van lijden. Al zijn ze het braafste jongetje van de klas, dan nog zal de wereld hun haten. Want ze haten de wortel van Israël.
Maar je zegt van dat wanneer dat lijden overgaat, dat weet God alleen.
Dat de maat is op een gegeven moment vol. God heeft eindeloos geduld. Maar in het boek Openbaring lees je hoe dan de toren van God. Dan zie je hoe daar alle gebeden, al het lijden van zijn volk, van de martelaar. Het getal van de martelaren moet ook vol worden. Is ook een van die totdat. Totdat het getal van de martelaren vol is. Totdat de maat vol is. Ook de maat van de toren van God. Dan worden alle gebeden voor zijn dan is het een half uur stil in de hemel, staat er. En dan barsten de plagen los, zoals de plagen over Egypte, maar dan op wereldschaal. Dus er komt een moment, genoeg is genoeg. En ik denk dat we daar heel dichtbij zijn. Mm-hmm. Ik denk dus dat Israël ook het grootste deel van het lijden al achter zich heeft. Mm-hmm. Ja, als je ziet, ik denk haast dat de climax was, de Holocaust. Toen miljoenen uitgemoord en verkracht en mishandeld en werden. Israël is nu op weg naar zijn positie en zijn plek waarvoor hij ze geschapen heeft, namelijk om de wereld te zegenen. En ja, daar bied je voor. En dat gun je ze ook.
Zullen we aan die vele gebeden nog een gebed toevoegen in deze uitzending?
Ja, dat gaan we doen, ja. Heren, we danken u dat Israël dat grote teken van hoop is. En we zien hoe u zelf de geschiedenis nu voorwaarts stuwt. We zien hoe ze uit de wereld terugkeren. We zien hoe het land bevrijd wordt steeds meer. We zien hoe de stad Jeruzalem weer, heren, tot het Joodse volk, tot hoofdstad van het Joodse volk is. Heren, we zijn er nog niet. En ook Israël is er nog niet. En de volkeren zien er helemaal niks van. En heren, de christenheid in grote delen, de kerk ziet er vaak ook helemaal niks van. Heren, maar we danken u daarom voor dat woord dat u dat ons gegeven hebt. Dat het door Israël in de wereld gekomen is. Dat we het kunnen lezen en dat we mogen beseffen, het loopt u niet uit de hand. Heren, wees als een muur rondom uw volk. Wij zijn wachters op de muren van Jeruzalem, die het gevaar zien aankomen en die luidkeels roepen. Heren, wilt u doorgaan? Doorgaan met het volvoeren van uw plannen, zodat de vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaat komen. Heren, we bidden ook voor de vijanden van Israël. Wilt u ze verlossen van die diepgewortelde haat die ze door allerlei religieuze en niet-religieuze ideeën is in bezit, waardoor ze bijna bezeten worden. Heer, verlos ze daarvan. Zodat in één keer uw vrede in hun hart kan komen. Zodat ze uw volk gaan zegenen en dan zelf gezegend worden. Heren, we snakken naar die vrede en die gerechtigheid voor de hele wereld. Voor elk mens die lijdt. Ook onze christelijke broeders en zusters die om hun geloof in de hele wereld op een enorme manier vervolgd worden. Heren, wilt u ze dicht nabij zijn. En laat de dag spoedig mogen aanbreken dat Jezus komt in heerlijkheid om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. In zijn naam. Amen.
Dankjewel, dominee Willem Glashouwer. En u thuis ook, bedankt voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Christen voor Israël. Het boek Totdat, dat hebben we in deze uitzending besproken. We hebben niet alles besproken. Als u zegt van dat vind ik wel interessant, daar wil ik ook wat over lezen. Dan kunt u het bestellen via israelwinkel.nl. Daar is die beschikbaar en dan kunt u hem zo bestellen. Heeft u hem binnen een paar dagen thuis. Echt een aanrader om ook te lezen. Dus israelwinkel.nl. Nogmaals dank voor het kijken en luisteren. Die mensen die kijken via YouTube. We hebben sinds een heel aantal weken deze uitzendingen ook op podcast beschikbaar. Als u daar meer over wilt weten, kunt u terecht op cvi.nl/podcast. Nogmaals dank en graag tot de volgende keer.